Gisteravond hadden wij het dus over de overste deze wereld. De God deze eeuw, de eeuw deze wereld. De overste van de macht der lucht. De boze, of hoe je me heten mag. Achteraf schoot mij het binnen dat buiten de Bijbel om men die figuur ook kent. En gewoonlijk op treffende wijze uitbeeldt. De God der Filistijnen. In het Oude Testament in elk geval, die Filistijnen in elk geval. De God der Filistijnen, de God dus van de meest voor de hand liggende, meest naastaande vijand van Israël, was immers Dagon. En Dagon komt van het Hebreeuwse dag. En het was een sardientje. Was geen echt te steken, maar dag is een vis. Dag is een vis in het Hebreeuws. En Dagon is de vissergod, die wordt ook uitgebeeld als een zeemeerman. Mannenkop met een baard enzovoort, maar een vissenstaart. En waarom dat zo is? Omdat hij gewoon is de god van die oude wereld die door wateren vergaan is. Daar komt het verhaal vandaan. Wie komt er overigens los daarvan? Wie zou er op het idee komen om een god van heel de wereld een plaats te geven hier beneden in plaats van daarboven? Bijvoorbeeld op de Olympus of zo, op een berg. Wie laat zijn god nou wonen in de afgrond? Wel, die Filistijnen, want die wisten kennelijk nog, nou ja, van lang geleden, dat de god van deze wereld de god is van die oude wereld, die inderdaad onder water is terechtgekomen. Dus god is de vissergod. Dagon. Ik vertel het nu kort, maar het is heel serieus. Je hebt het trouwens aan de kant van de Grieken ook. Want daar kent men Poseidon. Dat is die god die ook uit de water opkomt. Of die met een vissenstaart wordt uitgebeeld, weet ik niet zeker. Ik dacht het wel, maar die zie je gewoon toch niet, want die zit onder water. En die komt boven water met zo'n drietand. Die had er nog minder dan ik dus. Maar met zo'n hooivork, zo'n soort hooivork zal ik maar zeggen, hè? Zo'n reek. Nou goed, dat doet er nou niet toe, maar dat is wel een van de belangrijke goden van de Grieken. Begrijp je me goed, de oppergod wordt daar geacht Zeus te zijn, dat is de duivel sowieso. Maar langs andere route heb je die grote god die uit de wateren opduikt, de god van de zeeën heet zoiets. Maar in werkelijkheid, hij zou niet afkomstig zijn uit de zeeën, hij is afkomstig van die oude wereld die door water vergaan is. Daarom heet hij in het Latijn bij de Romeinen ook Neptunus. Ik heb altijd gedacht, daar kan ik het aan onthouden, maar ik moest vanmorgen aan iemand anders vragen. Hoe heet hij ook weer? Neptunus. Ja. Maar het is dezelfde figuur. Je krijgt hem in de Bijbel trouwens ook nog een keer. Die heb ik niet zo gauw kunnen vinden, want ik had maar 2 minuten. Dus zo snel lukte het me niet meer. Maar dat is als de profetieën uitgesproken worden over Egypte. U weet wel, Egypte, beeld van de wereld. Egypte dat elk jaar onder water gaat en dan weer boven water komt. En waar die Sphinx staat van die oude wereld in elk geval. En als u mij vraagt, die piramide ook. Maar dat doet er niet toe. Egypte, de god van Egypte wordt bij gelegenheid beschreven als die zeedraak in de Bijbel. Dat wil zeggen, het wordt ook geacht een god van de afgrond te zijn. Uit de diepe wateren enzovoorts. Kortom, je vindt het nogal eens, maar het heeft niet zozeer met de zee als zodanig te maken. Zogenaamd de god van de vissen of zo. Dat zou je toch een biet zijn of een braadworst dan. Hè? Maar dat interesseert je toch niet, zo'n god over de vissen. Nee, het is de god van de wereld. Maar dan van die oude wereld nog. Daar vindt hij zijn oorsprong en het wordt met de vissenstaart dus uitgebeeld. Nou, meer wil ik er niet van zeggen, want ik vind het toch wel niet zo'n leuk onderwerp en ik moet soms zo'n eind met u. En dat probeer ik vanmorgen dan ook maar af te werken. Want we hebben nog een ander verhaal. Ik begin maar gewoon, en ik vertel het niet graag, maar ik moet het vertellen. Maar de ellende is, ik heb het kort geleden ook verteld en toen liep het mis en toen moest ik het nog een keer overdoen. En nou sta ik hier vandaag en dan moet ik weer praten over demonen en ik vind het niet leuk. Dus ik probeer me er maar weer doorheen te worstelen. Maar interessant is het wel. Dat in elk geval. Ik moet het hebben over demonen. Dus de belangrijkste reden daarvoor is dat demonen, voor zover ik er iets van snap, afkomstig zijn uit die oude wereld. Dat is leven. demonen, zijn levende wezens. En zij komen uit die oude wereld. In de eerste plaats moet ik altijd een misverstand opruimen. Het misverstand is dat demonen engelen zijn. Namelijk gevallen engelen. Dat komt omdat men aan de ene kant niet werkelijk weet of wil weten wat demonen voor dingen zijn. En aan de andere kant, want die spreken natuurlijk net zo oneerbiedig over als altijd. En aan de andere kant weet men wel degelijk uit de Bijbel dat Satan, ook bijgenaamd Beelzebub, vind ik altijd een mooie naam, Beelzebub, de heer van de vliegen. Nou ja, dan ben je toch wel mooi hooggevorderd, denk ik altijd maar. De god van de vliegen, Baalzebub. Maar men begrijpt het niet. Vliegen zijn de uitbeelding onder andere van demonen. Het zijn van die lastige beesten die om je heen vliegen, die irritant aanwezig zijn, die je bovendien ook aardig ziek kunnen maken enzovoorts. Dat is het hele verhaal. Het is gewoon een leuke uitdrukking ter aanduiding van een figuur die helemaal niet zo leuk is. Dus Arie, vliegenmeppertje meenemen. Ja, weet ik. Ik hou iedereen hier in de gaten. De heer der vliegen. Beelzebub. Maar men weet dus dat Beelzebub de overste is van de demonen. Immers, toen de Heer Jezus ergens een boze geest, uitdreef, toen zeiden ze, dat doet hij vanwege die heer der demonen. Daar heeft het mee te maken. Dat is de Satan zelf. En dus hij dient de Satan en dat is de heer van de demonen. Dus luisteren ze naar hem, enzovoorts. En daarom staat in alle boeken, meestal in een tussenzin, dat gevallen engelen demonen zijn. Meestal staat er dan gevallen engelen tussen haakjes, demonen, zodat je, er wordt helemaal geen punt van gemaakt, men gaat er gewoon overheen. Maar het is niet waar. Dus heel eenvoudig uit te leggen. Engelen, die gedragen zich heel anders. Engelen zijn hemelse wezens. Begrijp je me goed? Het woord engel komt ook in de Bijbel voor. Dan zijn het geen hemelse wezens. Dan is het gewoon de postbode. Een engel is een boodschapper. Eigenlijk, dat is wat het woord echt betekent. Daarom hebben de vertalers het ook nooit vertaald. Ze laten staan, of bijna nooit, ze laten staan engel, want ze weten, ja, het is wat meer dan alleen maar een boodschapper. En dat klopt, want de term wordt gebruikt voor hemelse wezens tegenover aardse wezens. Maar aardse wezens, zoals u en ik, hebben een lichaam, hemelse wezens hebben dat ook. En aardse wezens kunnen normaal gesproken niet naar de hemel, omdat die hoger is, maar hemelse wezens kunnen normaal gesproken wel naar de aarde, omdat die lager is. En als ze op aarde komen, dan hebben ze gewoon hun eigen lichaam. En niet dat van een ander. Begrijpt u die? Nou ja, als de engel des Heren verschijnt, dan wordt er niet de mens op aarde bezeten, bedoel ik maar. Hè? Ik zeg het maar even heel kort nou. Hij verschijnt in zijn eigen lichaam. En als hij in de toekomst als engel des Heren, de engel des Heren op aarde verschijnt, dan blijkt hij zelfs die littekenen in zijn handen te hebben. Jehovah, zeker wel. Nou goed, maar engel heeft een eigen lichaam. Dat is geen punt. Dat lichaam dat zien we normaal gesproken niet. Maar zodra zo'n engel op aarde verschijnt, wil zeggen dat hij gezien wordt op aarde in een min of meer, in ieder geval zichtbaar en min of meer tastbaar lichaam. Het schijnt wat anders aan te voelen dan een menselijk lichaam. Blijkt uit de woorden van de Heer Jezus, maar daar ga ik nog maar niet op in. Maar het gaat er alleen maar om. Engelen hebben hun eigen hemelse lichaam. Men leest 1 Korinthe 15, is ook niet zo moeilijk. 1 Korinthe 15 zegt, er zijn nu eenmaal aardse lichamen en er zijn hemelse lichamen. Of anders, in tweede instantie, er zijn zielelijke lichamen, want ziel is nogal zichtbaar. Zielelijke lichamen, heb ik nagevraagd aan een Jehovah's getuige en die had volkomen gelijk. Er zijn zielelijke, ziel is stoffelijk, kun je zien. En je hebt ook geestelijke lichamen, die kun je niet zien. Engelen hebben hemelse lichamen, die kun je niet zien, maar ze kunnen wel op aarde verschijnen. Als dus de duivel, die een engel is, uit de hemel gevallen is, dank u. Als die uit de hemel gevallen is, dan betekent het dus logischerwijze dat hij op aarde te zien is. En rondloopt in een zichtbaar en tastbaar lichaam. Maar dan kan hij niet meer terug. Want dan is het erboven uitgegooid. Dus hij materialiseert dan hier beneden en dan zit hij aan zijn lichaam vast. Dat hier op aarde, dat vindt hij niet leuk, want zeg ik dan altijd, dan moet hij met openbaar vervoer ineens. En daarvoor kan hij gewoon... Of iets dergelijks. Maar demonen is een heel ander spul. Demonen namelijk hebben geen lichaam. En dat is nou een van de problemen. Daarom willen ze dat van u wel graag hebben. Demonen zijn boze geesten, maar ze hebben geen lichaam. Sterker nog, het zijn ontlichaamde geesten. Ik ga er zo op verder. Laat u vooral niet op hol jagen. Ik ga er zo over verder. Maar geesten, een geest hoort normaal gesproken in een lichaam. Hè? Maar demonen zijn geesten die geen lichaam hebben. Daarom zoeken zij een lichaam. Zij proberen een lichaam te bezetten. Daarna is dat lichaam bezeten. Heb je dat? Daartussenin ligt ook nog wat, want ze werken ook wel eens een beetje op meer afstand dan echte bezetenheid. Maar niettemin, dit is wel degelijk beginsel. Ja, anders moet ik je uitleggen, van, ze kunnen hele mensen in bezit nemen, soms nemen ze alleen maar een deel van de mens in bezit. Gebeurt ook nog. Alleen ogen of oren, of alleen een bepaald lichaamsdeel, dat men dan niet meer onder controle heeft, of zoiets. Of een strottenhoofd, dat is een klassiek voorbeeld trouwens. Zodat ze kunnen praten in elk geval. Die mens van wie dat strottenhoofd is, die staat er gewoon buiten. Maar het praat, beweegt en er komt geluid uit. Waarna gewoon toch onzin gesproken wordt. Nee, ik zeg altijd, daar heb ik nog bandjes. Inderdaad, daar heb ik nog bandjes van. Maar goed, het is niet interessant. Dat wat ze te zeggen hebben namelijk niet. En voor ons al helemaal niet. Misschien dat het daaraan ligt, want daar ga ik nou ook niet op in. Maar demonen zijn wezens die geen lichaam hebben. Geesten die geen lichaam hebben. Maar er wel één hadden. En daarom zoeken ze er alsnog één. Dat is het verhaal. Dat weten wij trouwens. Ik probeer het niet al te snel te gaan. Dat weten wij bijvoorbeeld uit Matteüs 13... Bijvoorbeeld, ik moet ergens beginnen, ik zeg terwijl u het opzoekt, de Bijbel is er niet erg systematisch over, is er zeer terughoudend over, vandaar dat ik me altijd enigszins bezwaard voel als ik erover moet spreken. Ik zou dus ook terughoudend moeten zijn, maar ja, dat hoeft toch niet terughoudender te zijn dan de Bijbel zelf. Hè? Dus Matteüs, wat zei ik? 12 bedoel ik. Nou ja, dat is net ervoor dus, hè? Daar staat vanaf vers 43. Wanneer de onreine geest. Ik had u eigenlijk eerst schriftplaatsen moeten laten zien waaruit zo zonneklaar en zeer expliciet blijkt dat een onreine geest hetzelfde is als een demon. En dat een demon hetzelfde is als een onreine geest. Maar ja, die teksten kunt u natuurlijk zelf ook vinden, maar die komt, misschien dat die straks tegenkomt. Maar het is hetzelfde. En wat in een en dezelfde zin heet een onreine of boze geest, heet in diezelfde zin vervolgens een demon. In het Grieks, in het Nederlands staat er dan duivel. Maar dat is een beetje ten onrechte. Het woord duivel wordt gebruikt voor als vertaling van twee verschillende woorden. Namelijk aan de ene kant voor diabolos, namelijk voor de duivel zelf. En daarna ook als vertaling van het woord demon. En dat is ten onrechte. Wij hebben helaas geen woord voor demon. Griekse demon, en dus zou men het moeten translitereren en het dus gewoon naar het Nederlands overschrijven. Demon, zeggen wij dan dus. Dat had er moeten staan. En iemand van duivelen of van de duivel bezeten, dat bestaat absoluut niet. De duivel zal wel wijzer wezen, zeg. Die heeft zelf een lichaam, die hoeft niet in dat van u of van uw buurman of buurvrouw of iets dergelijks. Zo laag is hij niet. Maar als je de term in de Bijbel tegenkomt, is het absoluut altijd, staat de vertaling althans, de vertaling van demon. Iemand is door een demon of door demonen bezeten, maar het is een synoniem voor boze geest. Daar hebben we het straks over. Maar eerst deze verse, Matteüs 12, vers 43. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, dus hij kan ook uitgaan, dat kan, want hij is ook binnengekomen. Stel dat er gebeurt dat de onreine geest van de mens uitgegaan is, dat kan dus. Zo gaat hij door dorre plaatsen, dat is een vaste uitdrukking voor de dood. En voor het dodenrijk? Dorp Laatse, Jowel 2. Zoek hem maar eens op. Daar komt hij zo uit het hoofd aan. Komt wel vaker voor Dorp Laatse. Nou goed. Zo gaat hij door dorpplaatsen zoeken de rust. Want als je dood bent, hoor je rust te hebben. Staat ook altijd op het bordje. Die rust vind ik altijd een pracht van een understatement. Ja, ik dacht heus niet dat hij daar wat deed. Maar zoeken, ik begrijp die dingen vaak niet hoor, wat er allemaal op staat. Nou, zo gaat hij de dorpplaatsen zoeken de rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. Maar het huis was een mens, zegt vers 43, het volgende vers. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is. Zoekt hij rust, zegt hij, kan niet vinden. Hij zegt dus, ik zal wederkeren in die mens, in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig. Want de mens is nou eenmaal van huis uit mijn hol. Daarom klinkt hij ook altijd zo hard. Een vat, hè. Een aardenvat. 2 of 3 meter eten. Verschillend van afmeting. Grote en kleine vaatjes. En komende vindt hij het ledig en met bezemen gekeerd en versierd. Helemaal schoongemaakt en ingericht, betekent het feitelijk. En dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hijzelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. Dat kan dus. Heb je het in? Dat kan dus. Iemand is bezeten, de geest verdwijnt. Kan. Hij is vrijwillig binnengekomen. Hij kan ook vrijwillig weggaan als hij zou willen. En soms gebeurt dat ook. Je kan die lui toch niet vertrouwen. Het zijn net mensen. Je weet nooit wat je aan ze hebt. Hè? Nou goed. Hoe zou dat nou komen? Maar in ieder geval, hij gaat er weer uit en daarna komt hij terug en neemt nog wat commensalen mee. Onderverhuring is eigenlijk niet toegestaan, maar die dingen, dat kan dus allemaal. En aan iemand werd gevraagd, aan een van die geesten werd gevraagd, nou ja, die bezetene werd gevraagd, wie is u, hoe heet u? En hij zei, wie wou je hebben? Dat is die man met al die verschillende visitekaartjes in zijn zak, weet u wel. Legio, zei hij. En toen werden er legio boze geesten uitgedreven. Het kan er één zijn, het kunnen er vele zijn, maar ze wonen in mensen en in dieren. Zoals daar zijn varkens. Nou ja, ik blijf maar bij de Bijbel. Ik zou niet weten waarom dan ook niet in die parkiet. En waarom ik... Hè? Nee, en waarom ik parkiet zeg, heb ik een goede reden voor. Want parkieten kunnen soms praten. En demonen willen liever niet stom zijn. Ze willen kunnen praten. Echt waar, ze willen graag gebruik maken van uw stembanden. En indien niet die van u, dan misschien van die parkiet. Ik kom erbij, omdat ik daar opname van heb. Bandopname. Maar goed, ja... Dat is ooit een keer jaren geleden uitgezonden. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar een parkiet als medium. Waarom ook niet? En ik heb dieren gekend waarvan ik ook gedacht heb van... Volgens mij zijn die bezeten. Ik ben niet serieus en niet alleen maar varkens. Varkens heb ik die ervaring niet, maar zo komt het in de Bijbel. Dan weet je toch, legio, die... Ze werden uitgedreven, toen vroegen ze mogen we in die varkens. En dat mocht, maar ze stortten toch in de afgrond, want daar hoorden ze eigenlijk thuis. Waarom? Omdat ze kwamen uit die oude wereld. Hebben die nog? Ga ik nou te snel. Boze geesten werden uitgedreven, weet je wel, in Gadara. En voeren in die varkens. Ik moet even wat overslaan, want... Er zit nog wat meer aan vast, maar dat wil ik nou niet vertellen. Maar ze voeren in die varkens en daar, ze vroegen, zijn u gekomen ons te oordelen voor onze tijd, gij Jezus enzovoort. Ze vonden dat het hun tijd nog niet was en was het ook eigenlijk niet. Dus ze werden uitgedreven en mochten ze dan ergens anders wonen, bijvoorbeeld in die varkens, jawel. Maar die varkens sloegen op hol en stortten zich in de zee. Meer van Genezeret. Hè? In de afgrond, want daar kwamen ze vandaan, oorspronkelijk. Want, ik laat het hier maar eerst even bij, want het gaat mij om de oorsprong hiervan. Kijk, er is een argument wat sommigen niet begrijpen, ook na jaren nog niet, maar daar kan ik niks aan doen. Ik zal proberen het vandaag weer uit te leggen. In de Bijbel worden ons deze wezens geïntroduceerd als boze geesten. Dat is mooi. Natuurlijk, sommige mensen zijn ook boze geesten, maar die noem je niet zo. En engelen zijn wel, sommige engelen zijn misschien ook boos en dan zijn, en engelen zijn geesten, dan zijn ze ook boze geesten. Maar u en ik weten dat de term in die betekenis in de Bijbel never gebruikt wordt. Boze geesten zijn al die geesten die een mens bezetten. Daar wordt de term voor gereserveerd. En daar is dus een goede term ter aanduiding van deze wezens. Boze geesten. De term is ook belangrijk, omdat die figuren naar Griekse maatstaven niet allemaal boos waren. Je draait je goede en slechte bij, want ik zei al, het zijn net mensen. Hoe zou dat komen? Het zijn net mensen en je hebt goede mensen, je hebt slechte mensen. Maar naar Bijbelse maatstaf heb je alleen maar slechte mensen. En naar Bijbelse maatstaf zijn alle demonen ook slecht. Hoe slecht? Nou, minstens zo slecht als de mensen. Op dezelfde manier. Boze geesten. Ze zijn niet goed, ze zijn slecht. Boze geesten. Het eigenaardige daarna is, en dan komt het argument waarvan sommigen zeggen, nou, dat snap ik niet. Het eigenaardige is dat niettemin de Bijbel met grote nadruk spreekt over boze geesten, namelijk demonen. Of eventueel andersom, demonen, namelijk boze geesten. Daarvan zeg ik altijd, en ik heb het niet van mezelf, maar daarvan zeg ik altijd, het woord demon wordt gebruikt, maar het had niet gebruikt hoeven worden. Er was al een term ter aanduiding van deze figuren. Boze geesten. Hè? Als je het woord rijwiel hebt, waarom zou je het woord fiets nog gebruiken, bedoel ik maar. Hè? Dat is nergens voor nodig. En dan zegt hij, nou, het is toch aardig dat er twee synoniemen voor zijn. Dan zeg ik, ja, dat kan er wel zijn. Maar hoe weten wij wat een demon is? En er is maar één antwoord op. Nou ja, dat halen we uit het Griekse woordenboek. En ik bedoel eigenlijk niet dat van vandaag, hoewel het ook kan, maar dat van toen uiteraard. En begrijp je me goed, als de Bijbel de term demon gebruikt ter aanduiding van een boze geest, dat is eerst andersom zeggen, als de Bijbel de term boze geest gebruikt ter aanduiding van een demon, dan wordt daarmee gezegd dat demonen zijn geesten, maar dat wisten de Grieken ook wel. En er wordt ook mee gezegd, demonen zijn allemaal boos. Maar andersom, als boze geesten aangeduid worden als demonen, wil het dus zeggen dat wat de Grieken verstonden onder de uitdrukking demon, door de Bijbel wordt geaccepteerd met een kleine toevoeging. De toevoeging is, ze zijn allemaal boos. Heb je dat nog? Nog anders, de Bijbel accepteert dus de Griekse betekenis van de term demon. Als dat niet zo is, zou de Bijbel gewoon domweg het woord niet gebruikt hebben. Waarom ook? Het was nergens voor nodig, er was al een term voor. De boze geesten. Waarna dus de vraag is, maar wat is dan een demon? Want dan weten we ook wat een boze geest is. En we vragen het dit keer aan de Grieken. Dan is er altijd iemand die zegt, ja, maar dat staat niet in de Bijbel, wat dat is enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat kan nou wel zijn, want wat een tafel is, staat ook niet in de Bijbel. Of een stoel, of een lamp, of een zee, of een berg, staat allemaal niet in de Bijbel. Je wordt geacht die begrippen te kennen. Die heb je toch, hè? Nou, zo is met demon ook. Je wordt geacht te weten wat dat voor een ding is. Nou, de route is heel kort, zonder op details in te gaan. Homerus. Sommigen beginnen dan al te lachen, maar ja, Homerisch gelach. Jullie zijn er niet wakker, wel. Nou goed, Homerus gebruikt het woord demon ter aanduiding van de halfgoden. Ter aanduiding van die figuren die aan de ene kant god worden geacht te zijn en aan de andere kant mens. Nou ja, half mens, half god. Ze worden geacht geboren te zijn uit meestal een menselijke vrouw en een goddelijke man of zoiets. Ze zijn dus half god, half mens. En ze staan dus tussen de mensen en de goden in. En Homerus gebruikt de term ter aanduiding van hen dus. Half goden. Meer goden trouwens dan half, maar niettemin half goden. in ieder geval duidelijk hoger dan de mens. Omdat ze geestelijk zijn, namelijk onzienlijk, ontastbaar enzovoorts. Maar ze staan dicht bij de mens, want je hoeft ze maar aan te roepen. Of in trance te gaan en ze aan te roepen. Of je hoeft maar te gaan dromen of dronken te worden. Of weet je veel wat. Of je hoeft jezelf maar uit te hongeren. Uithongeren, daar heb ik andere woorden voor, zou ik nu niet gebruiken. En dan melden ze zich wel. Als je maar zwak en nederig bent, weet u wel, en de controle over jezelf wil opgeven, langs welke weg dan ook, want er zijn hulpmiddelen voor, dan kom je ze vanzelf tegen, want ze staan nogal dicht bij de mens. Dat zijn die halfgoden. Bij Homerus. En een latere bron, en dat is Plato, dat zijn toch bekende namen, lijkt mij. Plato zegt, u weet wel, Plato de uitvinder van Atlantis, hè? Maar goed. Plato zegt dat demonen de communicatie verzorgen tussen de goden en de mensen. Hebben jullie? In hun functie dus. Dat is wat ze doen. Zij zijn de boodschappers en daarmee maakt hij ze tot, laten we zeggen, engelen. De boodschappers tussen God en de mens. Hij stelt ze dus gelijk aan, in het algemeen dan, aan de Bijbelse engelen. De Bijbel zelf stelt ze lager, maar beschouwt ze wel als een soort boodschappers. Want ze spreken tot en door en in de mens. Ze komen met ideeën, met woorden enzovoorts. Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Want volgens dezelfde Plato zijn deze demonen de geesten, niet de lichamen dus. Dat is het enige contrast wat ik maak. Het woord ziel sla ik gewoon over, want het heeft er ook niks mee te maken feitelijk. Zij zijn de geesten van de mensen die leefden in de Gouden Eeuw. Want daar komt de term vandaan. En niet uit de 17e eeuw of zo, hè. Zij leefden in de Gouden Eeuw en de Gouden Eeuw bij de Grieken was die oude wereld waarin de mens niet stierf, waarin geen dood was, waarin men niet hoefde te werken, waar de mensen allemaal lief waren voor elkaar, kortom de dagen voordat Zeus de macht greep. Als je het na wil zoeken heb je wat te doen, geef ik toe, maar ik kan het ook niet helpen, dit is het verhaal. Demonen dus zijn de overblijfselen, dat wil zeggen niet de stoffelijke resten, maar de geestelijke resten van degenen, ja mensen, niet adamieten uiteraard, maar vooruit, maar mensen die geleefd hebben in de zogeheten Gouden Eeuw, dat loopt parallel aan Atlantis overigens hoor, in ieder geval een oude wereld, de oude wereld, toen daarin de dingen nog allemaal van goud waren, u weet wel. Toen daar de dood niet was, daarom heette dat Gouden Eeuw. Waarin de mensen niet hoefden te werken om aan de kost te komen. Waarin de bomen 12 maanden per jaar vrucht droegen enzovoorts. Alle seizoenen constant. Waar kennen we dat toch van eigenlijk? Waar de man spreekt niet over het verleden. Hij spreekt niet over de toekomst, maar over het verleden. Hij zegt, zo was het. Hetgeen algemeen bekend is, en dat heb ik van de week al gezegd, over de hele wereld kent men die verhalen. Nou goed, en soms gelooft men dat na het sterven, na het leven hier, dat men in die oude wereld op een of andere wijze weer terugkeert. Soms gelooft men dat. En dan is de Gouden Eeuw ineens de toekomst, de Champs-Élysées is dan ineens de toekomst, de Élysées velden enzovoort. Maar van oorsprong, het is het verleden. Zie? Nou goed. Maar heb je nou het verhaal? Een demon, volgens de Grieken, de oude wijze Grieken, die aan de basis staan zelfs van onze cultuur en beschaving, hoe christelijk die ook mogen zijn, Homerus, Plato, om maar een paar te noemen, volgens hen zijn demonen geesten die leefden voor dat Zeus de macht greep, voor de zondeval, dus laten we Bijbelse termen gebruiken, is veel makkelijker. Zij komen uit het oude Jericho, uit de wereld die toen was. Want het idee is dat die wereld de zonde geïntroduceerd werd, oordeel in de macht kwam van Zeus enzovoorts. En dus werd de mens sterfelijk, lichamen keerden tot stof weder, kwam een oordeel over, op verschillende wijzen wordt het beschreven. Maar uit de Bijbel weten wij dat het echt door water was, zoals het verhaal van Atlantis en Lemurië enzovoorts. Dat was door water, maar hun geesten gingen niet naar het dodenrijk. Maar bleven hier. Onthouden, hè? Ik kan het niet uitgebreid beargumenteren uit de Bijbel. Heb ik ook niet tijd voor. En het is bovendien, de Bijbel zegt er zo weinig over. Maar de Bijbelse gedachte is dat Adam en zijn afstammelingen, die mensheid die zijn oorsprong vindt in die zesde dag van Genesis 1, dat die mensen die sterven of stierven, die gingen allemaal of gaan allemaal naar het dodenrijk. Naar hier beneden. En de Bijbel zegt, met hen is geen communicatie mogelijk. Zij zitten daar, zij weten niet met al. Niet met al, niet met al. Zij weten niet wat er op de aarde gebeurt. En aan de andere kant, contact met die doden is er niet. Kan er niet zijn. Maar het idee is dat diegenen die leefden in die oude wereld zijn weliswaar gestorven, maar hun geesten zijn niet naar het dodenrijk. Vraag mij niet waarom niet. Maar ze zijn hier nog ergens. Niet zichtbaar. Zijn ze dan in de hemel? Ik weet niet of dat de hemel heet. Ik waag dat te betwijfelen. Ik denk dat het toch een aspect is van deze stoffelijke wereld. Onzienlijk aspect daarvan. Maar niettemin, zij zijn hier. Ze gaan hier rond. En zij zijn de enige verklaring voor alle occulte en aanverwante verschijnselen. Maar dan ook de volle verklaring daarvan. Ik kan het zo gauw allemaal niet ophoesten. Al die problemen en ideeën die mensen kunnen aandragen. Van hoe zit dit dan, hoe kan dat dan? Maar je kan het zo gek niet bedenken of het antwoord is demonen. Hetgeen heel aardig is natuurlijk. Hè? Want is er nou wel of niet contact met de doden? Kan men contact opnemen met de doden? In het algemeen, nee. Maar er zijn aanwijzingen genoeg die tot een andere conclusie brengen. Ja. Maar de clue is, het contact dat men heeft is niet met de doden, dat wil zeggen Adamieten. Het contact dat men heeft is met demonen. En dat zijn doden in zekere zin. Al een hele, hele oude al. Ja. Begrijp u wel? En dan zal ik u nog maar, dat moet ik maar gewoon zo vertellen, want dat is veruit de kortste methode. Sommigen geloven in reïncarnatie, ik geloof ook in reïncarnatie, maar niet van een mens. Dat wil zeggen, ik geloof niet dat een Adamiet, die mens, Anthropos in het Grieks, dat is een Adamiet, strikt genomen, volgens de Bijbel, een afstammeling van Adam sterft en daarna dat zijn geest, of wat het maar goed maar heten mag, daarna weer verschijnt in, of verdwijnt. Hetzelfde in dit geval, in het lichaam van een andere mens die dan ongeveer in die tijd of later geboren wordt. Want dat is reïncarnatie, weer vleeswording. Zo van die mens komt terug, generaties op generaties. De boeddhisten zijn er heel sterk in dat kunstje. Dat laat zich eenvoudig verklaren waarom die boeddhisten daar zo sterk in zijn, in die verhalen. Ik vind het in de eerste plaats een belachelijk verhaal, want als je terugkeert in een ander lichaam en in een ander leven en je herinnert je van het vorige niks, dan zie ik er de zin niet van in. Dan ben je toch gewoon iemand anders. En om het dan reïncarnatie of zelfs voortbestaan te noemen, dat vind ik volstrekt belachelijk. En als je alles kwijt bent en overnieuw moet beginnen, je gaat terug naar af, je ontvangt geen enzovoorts, dan dat heeft toch geen enkele zin. En om dat eeuwig leven te noemen, want zo noemen ze dat, eeuwig leven door middel van incarnatie, vind ik persoonlijk belachelijk. Maar goed, maar er bestaat wel reïncarnatie en als u mij vraagt, is dat in de loop der tijd voldoende aangetoond. Een bepaalde figuur komt terug in, maar het is niet die mens, het is een demon. Of het zijn demonen, of een demon. Stel voor, Bijbelse maatstaven, iemand is bezeten. Er woont een demon. Van mijn part wonen er legio demonen. Je moet er niet aan denken, maar dat kan. Het komt meer voor dan u denkt. Dus zo onvoorstelbaar is het niet. En zo'n mens sterft. Wat moet die demon dan? Ja, onverklaarbaar, onbewoonbaar verklaarde woning. Dus hij moet eruit. En wat doet hij? Hij zoekt een woning die nog vrij is. En bij de huidige voortplantingssnelheid van de mens is er nog steeds geen woningnood. Dat wil zeggen, hij vindt er wel een die nog vrij is. Liefst een die een beetje jong is, nog. Hè? En liefst een die niet al te dom is. Hoewel soms wel een die dom is, hoor. Maar liever niet. En zo, hij vindt er wel een en komt in een ander terug. Begrijp je wel? En als Piet overlijdt en daarna komt zijn die demon eruit en die komt terug in Jan, zal ik maar zeggen, dan kan het heus zijn dat Jan herinneringen krijgt aan het leven van Piet bij gelegenheid. Vooral als Jan ook nog onder trans gebracht wordt, trans, als hij bezwijmeld raakt, dronken is, verdovende middelen gebruikt, zichzelf uithongert of op andere wijze ziek wordt, ook als hij onder een tram loopt en het overleeft, een klap van de molenwiek krijgt, zo heet dat, dan komt wel eens, dan kan het gebeuren dat daardoor het deurtje ver open komt te staan. En niet alleen kan daardoor een demon makkelijk naar binnen, maar daardoor ook kan een mens zich heel makkelijk ideeën bovenhalen. Waanideeën, hij kan hallucineren, maar hij kan ook herinneringen hebben aan andere levens, vorige levens, van die demon wel te verstaan. En hij kan ook openstaan voor ideeën die hem door de demon worden aangereikt. Zo werkt het in de praktijk. U hoeft dat van mij niet te geloven, maar ik ben bang dat als u uw ogen openhoudt, dat u er vroeg of laat vanzelf tegenop loopt. Want denk nou niet dat het alleen bij boeddhisten voorkomt of iets dergelijks, hoor. Het is overal ter wereld zo. Alleen meestal zeggen we, ja, er is een steek, Jan los en niemand, er zal wel waanzinnig of krankzinnig zijn, dat mag je niet meer zeggen, want dat wordt beschouwd als een veroordeling. Maar in vele gevallen hebben we, niet altijd, maar in vele gevallen hebben we dan echt te doen met demonie. En ik til daar niet zwaarder aan dan aan welke andere ziekte dan ook, dat meen ik serieus. Maakt mij niet zoveel uit. Wat mij wat uitmaakt, is dat het de verklaring is voor heel wat Bijbelse zaken, maar ook voor heel wat zaken waar de mens toch gewoon tegenop loopt in de loop der tijd. Ik zeg altijd, natuurlijk kan het iemand zich herinneren dat hij deelnam aan de slag bij Waterloo. Ik weet nooit waarom Napoleon er altijd iets van mee van doen moet hebben, bij voorkeur. Weet u wel. Maar die verhalen bestaan. En ik heb geen reden om eraan te twijfelen, al moet je nooit alles geloven wat ze je wijsmaken, maar het bestaat. En waarom zou het niet kunnen? Het is dikwijls frappant hoe mensen dingen kunnen vertellen die ze nooit geleerd hebben, die ze niet kunnen weten, maar ze weten het wel. Uit het verleden heb ik het nu over, hè? Hoe weten ze dat? Wel van demonen. Maar ja, hoe wist Plato over een oude wereld die vergaan is door water? Nou, voor degene die zich erin verdiept hebben, die zullen wel zeggen, nou, dat wist hij van Maneto. Dat was die Egyptische priester, wiens naam ik me meestal niet herinner, maar vandaag wel. Dat komt door het pilletje, Henk. Maar goed, ik heb ook maar zo'n pilletje genomen, hè. Zodat ik het periodiek onthouden kan, ja. Wanneer het nodig is. Nou goed, in ieder geval Maneto. Maar Maneto was die legendarische Egyptische priester die dan de Grieken zou hebben onderwezen enzovoort. Maar hoe wist Maneto dat dan? Let op, de Egyptenaar vertelt over een oude wereld die in het water verdwenen is. Leuk, hè? Nog meer vertellen? In het algemeen wordt gedacht dat de oude Egyptische cultuur, de oude Egyptische, nou ja, van na Adam, maar in ieder geval de oude Egyptische cultuur, een voortzetting is van die van Atlantis. Hoe men dat kan bewijzen, dat zou je wel graag willen weten, maar dat kan ik u zo gauw niet vertellen. Maar er zit wel wat in. Maar in elk geval, hoe wisten ze het van die oude wereld die vergaan is? Gewoon, door demonen. En waarom van demonen? Omdat die toen leefden, en toen nog in hun eigen lichaam. Nou ja, goed, en aan de andere kant kan ik ook nog wel bij vertellen dat Fonse Vermen na zoveel eeuwen nu nog onderzoek doet naar hoe was dat met die oude wereld, dan wel hoe was dat met Atlantis, gebeurt het eigenlijk alleen nog maar als volgt. Men brengt bepaalde mensen met occulte gaven, brengt men in trance op een of andere wijze, of in, onder hypnose enzovoort, of men geeft ze verdovende middelen, die zijn tegenwoordig zat overal voorhanden, en men ondervraagt ze. En men vraagt ze naar vorige levens. En daarvoor, daaraan voorafgaande levens en zo verder terug. En dan zijn er altijd wel bij die zich herinneren de dagen van die oude wereld en dus van Atlantis. En ze vertellen daarover. En dan kunt u zeggen, dat is allemaal gelogen. Maar het is toch wel erg veel wat ons aangereikt wordt, hoor, op dat gebied. En misschien is er veel gelogen, natuurlijk. Maar demonen liegen ook. Het zijn boze geesten, het zijn net mensen. Je kan ze niet vertrouwen. Zijn gedachten wat sommige mensen over hun eigen, cv vertellen. Over hun eigen levensloop enzovoort. Hè? Over wie ze zijn en wat voor opleidingen ze gehad hebben. Ik heb het niet over Sweet, want het waren we lang vergeten. Maar ja, iemand heeft het weer boven gehaald. Hè? Maar goed, toch? En over vrouwen die kinderen hebben van Ron Brandstede. Dat zouden ze wel willen. Hè? Maar ze geloven het zelf. In dit onderhavige geval, ik zal geen uitspraken erover doen. Maar dat er zijn die zulke dingen verkondigen en het zelf geloven, terwijl het absoluut uit de lucht gegrepen is. Ja, dat is zo. Hoe komt dat? Nou, de meest voor de hand liggende verklaring is demonie. Want demonen willen graag macht. Die ze kwijt zijn omdat ze hun lichaam kwijt zijn. En misschien is dat wel hun straf in de loop der tijd van Gods wegen. Want hoe dan ook, zonde is eigenlijk altijd niet alleen synoniem met ongeloof, maar meer specifiek, zonde is per definitie hoogmoed. Uw hoogvaardigheid lazen we gisteren ook in het voorbijgaan in verband met de duivel. Hoogmoed namelijk verhindert de mens om te luisteren. En met name naar het woord van God. U weet wel, wat wou jij mij vertellen? En dan was het ook, nou, in het Urkers kan ik dat niet, dus dan moet je aan Jan van Urk vragen weer. Die heeft dat gisteren voorgedaan, hè. Die man die had er immers voor gelaard, of zoiets. 7 jaar lang. Goed. Maar u begrijpt een beetje hoe dat zit. Hoogmoed, dat is wat het is. En als die oude wereld geoordeeld werd en het leven dat daarin was, is, laat ik maar gewoon zeggen, menselijk leven. Ik zeg nog één keer erbij, niet adamitisch, maar laten we zeggen, intelligent leven, dan moet het toch een kwestie van hoogmoed geweest zijn. En zo is het ongetwijfeld ook in de dagen van de wederkomst van Christus, zeg maar gewoon onze dagen. Wat is dan de zonde van de mens? Hoogmoed, altijd maar weer hoogmoed. En op kleiner niveau, want het is nu net alsof ik over de hele mensheid praat, maar ik had het over u en over mij. Als het misgaat, waar dan ook in onze levens, dan heeft dat rechtstreeks van doen met hoogmoed. Ik zei niet, het is per definitie de oorzaak. Dat is het meestal wel, maar het hoeft niet noodzakelijk, maar het heeft er altijd mee te maken op wat voor wijze dan ook. En daarom lopen intermenselijke relaties, leuk hè, huwelijk. Daarom lopen intermenselijke relaties ook altijd zo moeilijk. Want het ontaart al heel gauw in de strijd om de macht. Zet de twee bij elkaar en het gaat om de pikorde. Ik had het niet over de kippen. Die hebben u toch? Hoogmoed, daar gaat het allemaal om. Dus de grote zonde van de Satan en dus die ook die van de mensheid. Vandaar dat de Bijbel zegt dat als God zal oordelen, zal alles wat hoog is vernederd worden. De bergen zullen vlak gemaakt worden. En al wat nederig is, zal verhoogd worden. Kortom, de vlakte zullen bergen worden, staat er dan. En wij denken dat het letterlijk is. En dat is misschien ook wel zo. Maar veel belangrijker is natuurlijk de overdrachtelijke betekenis daarvan. Zie? Nou goed. En wat demonen dus doen, is macht zoeken. En daarvoor, om macht uit te oefenen in deze wereld, hebben zij een medium, een middel nodig. En u weet, buiten dit jargon is een medium een ding waar dat boodschappen doorgeeft. U weet wel, drukpers, medium, radio, televisie enzovoort, de krant, wat er maar wezen mag. Dat is precies het goede woord. Een medium geeft namelijk de woorden en anderszins door van die demonen. Zo werkt zoiets. En daarvoor hebben ze een mens nodig die zich daarvoor beschikbaar stelt of die daarvoor beschikbaar is reeds. Alleen heb ik persoonlijk de indruk dat het in het algemeen toch in de eerste plaats zo is, iemand die zich daarvoor beschikbaar stelt. Kijk, Uiteindelijk is het heel eenvoudig. Een mens zou denken. En denken is een geestelijke activiteit, die kan je niet overlaten aan dieren, dat kunnen zij niet. Een mens is een mens omdat hij kan denken. De een misschien wat beter, sneller dan de ander, maar altijd beter dan een beest. In het algemeen. Nee, je kunt altijd uitzonderingen bedenken, maar daar zitten we hier niet voor nu. Een mens is een mens omdat hij denken kan. En met zijn denken, hetgeen een geestelijke activiteit is, ik bedoel activiteit van de menselijke geest, met zijn menselijk denken, met zijn geest, vult hij zijn leven. Dat wil zeggen, daarmee wordt zijn lichaam bewoond. En de Bijbel zegt, nee, het gaat niet om het lichaam, dat is maar hol. Het gaat om wat erin zit. En wat zich ontwikkelt. Geest groeit ook in de Bijbel. U weet, toen Adam geschapen werd, had hij niet eens een geest, hè? Of wel? Nee, neshama. Maar geen ruach. Dat ontstaat pas tijdens het leven, waarin de mens gevuld wordt. We laten dat doen op scholen. We sturen de kinderen naar school, dan zetten daar de kraan open, dan lopen ze vol met woord van mensen meestal. Ik heb er altijd mijn bedenkingen tegen, maar goed. Maar zoiets, een mens moet gevuld worden, hij moet ervaring opdoen, hij moet leren enzovoort. Dat is ook belangrijk. Maar daar waar een mens zijn eigen leven niet kan of wil, meestal wil, controleren, daar waar een mens zijn eigen beslist, let op wat ik zeg, want ik durf het niet scherper te zeggen, ik zeg het al heel scherp. Daar waar een mens zijn eigen beslissingen niet durft te nemen, en een mens, een gelovig is ook een mens, hè? Daar waar een mens zijn eigen beslissingen niet wil nemen, voor zijn eigen verantwoordelijkheid wegloopt, niet wil denken en niet wil horen, geeft hij dus zijn leven uit handen. Daar laat hij het roer los. En de kans is heel groot, en ik acht dat ook een understatement, de kans is heel groot dat dat roer daarna door een ander gegrepen wordt. Kortom, een mens die leeg is van binnen is een mens die maar vegeteert. Die zijn leven aan anderen overlaat. Zo'n andere moet maar beslissen, wat vind jij ervan? Vind je het niet erg? Kun je niet wat voor me doen? Zou jij niet zus of zo voor me kunnen regelen? Ja, ik zit hier maar wat moet ik? Ik ben ook maar dom. En ik ben nog helemaal gehandicapt. Ik zit ook maar in een rolstoel. Excuses aan Gerard. Maar ik moet toch dingen een beetje vrij kunnen zeggen. Ik zit hier ook maar achter de geraniums. En ik kan ook verder niks. De kans is groot dat daar ogenblikkelijk een demon of meer gebruik van maakt. Want het stuur is weg. Het huis staat leeg. Kijk, wij zouden ons vullen met het woord van God. En als dat gebeurt, dan is daar geen ruimte meer. Voor wat anders ook. Zie? Maar we zouden ons vullen. Nou, ik zei woord van God. Ik had eigenlijk willen zeggen iets neutrales. Voor alle duidelijkheid. Wanneer we ons vullen met de waarheid en die zoeken. Maar ja, dan kom je terecht bij het woord van God. Dus ik was iets te snel. Maar wanneer we werkelijk waarheid zoeken, eerlijk de waarheid zoeken, dan wordt dat huis vanzelf gevuld. En voor zover er wat anders in zat, Jos, verdwijnt het vanzelf wel. Ik bedoel, voor zover er krakers in zaten, want dat zijn demonen dus eigenlijk, krakers. Verdwijnen ze wel als het woord Gods erin komt. En daarna ben ik meteen bij want het is allemaal weer wat door elkaar, wat dwarrelig, maar sorry. Dan kom je vanzelf bij de vraag, de bekende klassieke vraag, maar iemand die de Heilige Geest heeft ontvangen omdat hij wedergeboren is, kan die ook bezeten zijn? Het klassieke antwoord is nee, mijn antwoord is ja, zeker wel. Herhaal of was het te snel? Kan iemand waarin de Heilige Geest woont ook een demon in zich hebben? Het antwoord is ja. Ja, want wij hebben het niet maar of hij erin zit of niet. We hebben het erover of hij actief is of niet. Of hij erin zit, maakt niks uit. Als hij erin zit en het doet niks, nou zo wat. No problem. Maar als hij wat doet, dan wordt het link. Maar langs de andere kant, je kan al wel de Heilige Geest hebben ontvangen, maar als je die niet toestaat in je leven, omdat je zelf je eigen leven zelf bepaalt en niet wil luisteren naar het woord Gods, je afzondert en zegt, ja, maar dat wil ik niet horen, Of dit wil ik niet weten, of dit wil ik niet doen. Hebben die nog drie verschillende dingen, maar vooruit. Maar dit wil ik niet, dan sluit je dus de geest af. Per slot, wat zou de geest ook alweer doen? Wat zou de geest der waarheid ook alweer doen? Die zal u in heel de waarheid leiden. Maar velen willen niet in de waarheid geleid worden. Die willen alleen antwoord op de eigen vragen die men heeft. Dat vindt men al erg genoeg dat men die vragen heeft. Dus maak het niet moeilijker en breng ze niet nog andere vragen bij. Daar loop ik altijd tegenop dus. En dat is het dan. Maar u weet, het gaat om de waarheid, hele waarheid en niets dan de waarheid. Daar zou de geest ons in leiden. En daar waar hij dat doet en waar we hem die gelegenheid geven, doet de Heilige Geest zijn werk en zal die ons letterlijk vervullen. En dus, wordt vervuld met de geest. Die geest zou het doen, maar het wordt tot ons gezegd, wordt vervuld met de geest, omdat wij het hem zouden laten doen. Daar waar wij het niet doen, blijven wij leeg. En ik ken heel wat gelovigen die leeg zijn. Ik twijfel niet dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben, maar ze zijn er blijven leeg. Omdat ze de controle over hun leven zelf vasthouden, in plaats van zich over te geven aan de Heer en aan zijn woord. Omdat men bang is voor de consequenties. Wel, misschien is het in dat geval niet meer nodig, maar in zulke gevallen is er grote kans dat inderdaad een demon ingrijpt, of beter nog inkomt, om de zaak verder te blokkeren. En dan neemt iemand anders de macht over. Dat is nou eenmaal de situatie in de wereld. Begrijp je me goed? U wordt er misschien wat onrustig van. Dan zeg ik, nou, dat hoeft helemaal niet. Maar ik kan u wel vertellen dat de hele wereld is vol bacteriën. En hoe heet het, al die microben, al dat gedoe. Die spul kan je niet eens zien, zeg. En het zou je gedacht zijn wat je er allemaal van binnen krijgt. En wat je er op dit moment allemaal van in je mond hebt. En in je maag. En in je ingewanden. En u moet er niet aan denken hoe het daar krioelt van de levende wezens. Die je heel ziek kunnen maken. We denken eraan alleen al. Niet dan. Dan maak je. Je krijgt meteen jeuk, hè? Dat is besmettelijk, hoor, jeuk. Ja, hoe dat toch komt. Maar dat soort dingen. En normaal gesproken maken we ons daar geen zorgen over. Zover, nou, je kan ziek worden, gaat meestal wel rollen. Je kan bij gelegenheid, kan er wat misgaan. Meestal hebben we daar aardige medicijnen voor en het komt wel weer goed. Uiteindelijk komt het natuurlijk niet goed, maar dat is weer een ander verhaal. Maar we maken ons er niet al te veel zorgen over. Maar als je moet denken aan alles wat het menselijk leven bedreigt. Mensen hebben heus niet voor niks met vrees bij gelegenheid. En zijn bang voor alles in het leven. Reden genoeg om bang te zijn. Ene kant, maar aan de andere kant een normaal mens weet ermee te leven. Dat is het dan. Nou, wat ons ook bedreigt, zijn deze demonen. Lastig is alleen, je hebt verschillende soorten ervan, maar dat bespreek ik helemaal niet. Dat doet de Bijbel trouwens ook niet. De ene is wel op de ene manier bedreigend, de andere is op de andere manier bedreigend. De meest bedreigende vind ik degene die je niet opmerkt. Die in het verborgen hun werk doen. Nee, broeders, zijn de klassieke vrome geesten. Je denkt, God, dat is een fijn christen. Die praat altijd over de Heer. En altijd over, wij zouden als kinderen Gods toch meer dit en meer dat moeten doen. En ook die lui die zeggen van, ja, maar dit wil de Heer niet en dat wil de Heer niet. En ze plaatsen ons onder een wet. En zo'n vrome mensen. Ze gaan drie keer op een zondag naar de kerk. Jammer, de tweede keer zit hij toch dicht, maar goed. Maar bij wijze van spreken dan. En inderdaad, ze rijden geen auto op zondag, zuster Brands. En dat fietsen mag tegenwoordig weer wel. Maar nou mag het auto rijden niet. Ze vinden wat uit. Maar in ieder geval, hele vrome mensen. Ook in evangelische kring, hoor. Liefst elke dag een uur bid stond en dat soort dingen meer. En verhalen over, we moeten ons toch vernederen voor de Heer, ootmoedig zijn enzovoort. En dan denk je, goh, dat zijn christenen, zeg, zo ver ben ik nog niet. Dacht ik toen. Dat is lang geleden, hoor, maar goed. Dacht ik, ja, zo ver ben ik nog niet. Achteraf heb ik begrepen dat je zo ver ook helemaal niet moet komen, want dan ben je waarschijnlijk hartstikke bezeten. Bezet! Daar kun je niks anders meer denken en nergens anders meer over praten. Dat is ook gewoon een dwangneurose. Maar als u mij vraagt, dat is wat veroorzaakt wordt door demonen. Die de macht overnemen. Die hun leven in beslag nemen. Soms op volstrekt onbenullige wijze. Maar dat is nou juist het leuke ervan, zeg ik altijd. Je kan het dan toch herkennen. Het dient tot niks, maar mensen zijn soms in de macht van dingen die inderdaad nergens toe leiden, die geen enkel praktisch nut hebben. Ze zijn alleen maar slaven, ze gaan eronder gebukt en ze komen er niet vanaf. Wat zou dat nou zijn? En alle praten, soms ook medicijnen, helpt allemaal niks. Wat zou dat nou zijn? Antwoord, iemand anders staat aan het roer. En die laat zich niet wegjagen. En dat is het dan. Onbenullig als het dan is. Maar je hebt ook heel onbenullige mensen. Je hebt ook heel onbenullige demonen. En je hebt ook heel intelligente mensen. Je hebt ook intelligente demonen. Want ik denk nog altijd dat de grote leiders uit de wereld, u weet wel, die namen die in ieder geval nooit in een geschiedenisboekje ontbreken. Ik wil niet meteen met Duitse namen beginnen, maar het lag het meest voor de hand. Dat die lui volstrekt, maar dan ook volstrekt bezeten zijn. En ja, sommigen beschouwen het als beschuldigingen, maar ik denk dat een man als Hitler, nou die mag je overal van beschuldigen, dat tegenwoordig dat geeft niet meer, dat mag. Ik denk dat die volstrekt bezeten was. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat die man waar het, wat ik van de week even noemde, weet u wel, de opvolger van Einstein, laat ik zijn naam maar niet meer noemen. Die man die dan ons kan vertellen hoe dat dan zit met heel de schepping, heel de wereld. En die er nog meer verstand van heeft dan Einstein. En dat die man, alle respect voor dat man, dat meen ik echt serieus, zeg het er heel uitdrukkelijk bij. Maar ik denk dat die bezeten is. Helemaal. Want wat hij uitkraamt, het mag dan interessant lijken, maar het is wartaal. En ik heb boeken vol thuis, dikke boeken vol. Die lijken heel interessant, maar het is wartaal. Het slaat nergens op, het is gewoon demonie. Men leest de boeken van Blavatsky, Madame Blavatsky zeg ik altijd. Ik hoop niet dat u het echt doet, maar als u mij niet vertrouwt, doe dat dan. Koop die boeken, zo'n zulke dikke pillen, de geheime leer deel 1 en deel 2. Dat is toch al genoeg, geheime leer deel 1 zo dik, deel 2 nog eens een keer zo dik. Geheime leer. Hebben die? Goed nadenken even. Als het geheim is, kan het nooit in zo'n dik boek staan. En zeker niet in twee daarvan. En als het er toch in staat, in twee van die dikke boeken, en het is nog steeds geheime leer, dan is het dus volstrekte onzin. Wartaal. En dat is het ook. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb ze niet echt doorgelezen, maar ik heb ze wel als trofeeën in mijn kast staan. Ja. Zo van, dat heb ik er in ieder geval uit geleerd. Volkomen gek. Zeggen we enerzijds, aan de andere kant, nee, niet gek. Dat is de moderne diagnose. Nee, niet moderne, maar zo'n latere diagnose. Nee, volkomen bezeten. Zie? Dus de demonen ingeven. Daarin kun je onder andere daarin bedoel ik, kun je lezen over. Natuurlijk, de wereld is ooit een keer vergaan door water. En er wordt echt niet verwezen naar de Bijbel dan hoor. Maar de wereld is vergaan door water. Maar dat is al 7 keer gebeurd, of al 5 keer, en het moet nog 2 keer, of iets dergelijks. Zo van, ja, dat gebeurt 7 keer. Dan wordt het veralgemeniseerd, en dan is het zijn betekenis kwijt, enzovoorts. En zo gebeurt dat met veel Bijbelse waarheid, die uniek is, en die wordt dan veralgemeniseerd, en dan betekent het niks meer. He? U weet wel, we kennen bedelingen. Als het even kan, kennen we de 7. Maar er zijn ook anderen die zeggen, oh, er zijn zoveel bedelingen, zoveel. En die maken we nog bij. En die zien van hier tot daar een bedeling en hier tot daar. Zodat de hele wereld al aan bedelingen aan elkaar hangt. Elke dag is een bedeling. En dat betekent de term niks meer. Ben je het weer kwijt, zo werkt het. Enzovoort. En de mensen die behouden worden, is blijdschap in de hemel overeen, zonder die zich bekeert. En daarna zeggen we, ja, maar er zijn er velen die zich bekeren, dus ze zijn vaak blij. En uiteindelijk worden toch alle mensen behouden, dus het is heel gewoon. En dan heb je geen reden meer tot feest vieren. Die mensen gaan ook altijd chagrijnig door het leven, heb ik gemerkt. Alverzoeners, nou die alverzoening leren, heb ik van gemerkt, zeg het onder elkaar even hier, hè. Heb ik van gemerkt, ze zijn al hun blijdschap kwijt. Hoe een blije boodschap het eventueel ook zou zijn dat alle mensen zalig worden. Maar let maar op. Niet dat dat een argument is nu, tegen die dingen, maar ze zijn het kwijt. En waar komt het vandaan, zo'n leer, met alle respect voor de mensen die het aanhangen, meen ik serieus, echt waar, maar het komt uit demonische oorsprong. Ze zouden het zo wel willen. Maar het gaat alleen niet zo. Zij zullen geoordeeld worden. In de toekomst ooit een keer. Maar in onze dagen gaan zij gewoon rond. Als geestelijke wezens. En nemen bezit van de mens. En iets als Jekyll en Hyde enzovoort. Weet je wel. Iets als iemand heeft ineens een hele andere persoonlijkheid. En vaak hebben die lui, zijn die nog trots op ook. En zeggen, ja, soms ben ik gewoon Jan. Maar ik ben ook wel eens Piet. Maar daarna zeggen ze, maar ja, ik ben ook wel eens Marietje. En ook wel eens Louis, en ze hebben soms een heel rijtje. En dan zeggen ze, ja, ik weet nooit wie er precies boven komt, maar bij gelegenheid van, dan weet je meteen, de naam is Legio. He? Legio. Dan kan je je best doen om een psychiatrische of psychologische diagnose van te maken en het een plechtige Latijnse naam te geven of zo, maar ik heb een veel eenvoudiger antwoord, is demonie. Wat moet het zijn? Kent u dat ook zo? Ja, sorry dat ik dat nou zeg, want het is natuurlijk niet aardig om te zeggen van iemand die ziek is, is demonisch, maar ik beschouw het gewoon ook als een ziekte hoor, demonie ook. En ik stel er altijd prijs op dat de dokter mij precies zegt wat ik mankeer. Misschien zeg ik dan achteraf, ik had het liever toch niet geweten, maar goed, daar zorg ik zelf voor, daarom ga ik niet zo snel naar de dokter. Als ik één keer ga, wil ik het wel weten ook, want anders was het niet gekomen. Zo zit dat. Maar goed, ik wil het wel weten, hè. Maar u kent ook, sorry, op voorhand. Ik ken toch ook dat verschijnsel van mensen die gedragen zich heel normaal. En dan ineens beginnen ze te vloeken en te tieren en lelijke woorden te schreeuwen. U denkt toch niet dat dat een kromme volt is in de hersens? Hè? Ja, het heeft een prachtige naam. Als je het hoort, denk je, nou, ober, doet u dat mij maar eens. maar goed. Als het van een goed jaar is, broeder. Ja, maar goed. Maar ik ben niet bevoegd. U hoeft zich van mij niks aan te trekken. Maar ik persoonlijk denk dat dat gewoon demonie is. Dat ligt het meest voor de hand. Hè? Maar goed, ik ben nog op een zijlijn. Daar had ik het liever niet over willen hebben. Ik had het over iets anders willen hebben. Weet u waar het over gaat? Weet u wat het meest kenmerkende is van demonie? Eigenlijk, universeel, algemeen. Wat het meest kenmerkende is van demonie? Je praat met iemand soms urenlang. Je legt heel je ziel bloot. Je probeert het hart van zo iemand te bereiken. En soms denk je dat het lukt. Maar direct eroverheen zal blijken dat heel je gesprek absoluut voor niks was. Dat het niks heeft uitgereikt. Dat je geen contact hebt gehad. Dat je volkomen langs elkaar heen hebt gepraat. Dat het niks uitmaakt. Dat is demonie. Ik zeg altijd, de Duitse term ben ik kwijt. En niemand heeft nog ooit meer weer die term aangereikt. Want psychologie gaat in het Duits, weet u wel. Men zegt dat is kenmerk van een neurose. Ik zeg, nee, dat is het kenmerk van demonie. De luiken zitten dicht. De ramen zitten dicht. U moet het zich zo voorstellen, als een boze geest in een mens binnenkomt, als hij binnenkomt, dan het eerste wat hij doet, deur achter zich op slot en de luiken dicht. En dus in de Bijbel vind je het in elk geval overdrachtelijk voorgesteld als iemand is blind of iemand is doof. Hoor u wat ik nu zei? Ik zei niet iemand die blind is, is bezeten of zoiets. Ik zei ook niet iemand die bezeten is, wordt dus blind. Ik zei, het wordt in elk geval overdrachtelijk zo voorgesteld. Hoor u wat ik nu zei? Ik zei niet iemand die blind is, is bezeten of zoiets. Ik zei ook niet iemand die bezeten is, wordt dus blind. Ik zei, het wordt in elk geval overdrachtelijk zo voorgesteld. Dat het letterlijk soms ook zo gebeurt, dat is ook een bekend gegeven. Soms, zei ik. Het kan. Maar het hoeft niet noodzakelijk, maar overdrachtelijk is het zo. Iemand die bezeten is, is niet meer ontvankelijk. De communicatiekanalen zijn afgesneden. Daarmee kunnen die mensen wel horen, meestal, die oren werken goed. En ze kunnen ook zien, de ogen werken ook goed. Maar wat ze horen, wat ze zien, kunnen ze op geen manier kwijt. Het komt wel binnen, maar waar moet je het laten? Heb je die? Het heet ook het ene oor in het andere oor uit, weet je wel. Het komt binnen, maar men kan het niet plaatsen, dus men vergeet het ogenblikkelijk weer. En je probeert bij zulke mensen het hart te raken, hun kern, hun eigen geest, hun eigen wezen, probeer je in een gesprek te bereiken en het blijkt dat het niet kan. Ook na langere tijd niet en ook bij herhaling niet. Je praat gewoon langs de mensen heen. Dat is demonie. En op zijn minst het begin ervan. Heb je dat nog? En ik zal u nog wat vertellen. Maar dat zeg ik op persoonlijke titel, want ik kan het echt uit de Bijbel niet waarmaken. Ik kan het hooguit suggereren. Waar wij geneigd zijn om wel aan te horen, maar niet te luisteren, onder het motto verrekt interessant, maar ga door. Ik weet niet meer van wie die was, maar ik heb hem altijd onthouden. Waar wij geneigd zijn om wel te luisteren, maar ons toch af te sluiten. Alleen maar met elkaar te praten omwille van dat dat beleefd is en dat het zo hoort. Je weet, je moet je toch weten te gedragen. En je wilt er ergens bij horen, maar wat er gezegd wordt, interesseert je geen flikker. En hoe het met iemand gaat, dat kunnen ze je dan vertellen. Dat doen sommige mensen uren over, dus vraag nooit hoe gaat het met je, want je krijgt... Je luistert wel, maar het interesseert je eigenlijk helemaal geen bal. En je vergeet het daarna ook. De kans is groot dat er iemand is die zegt... Hé, de ramen zitten daar al dicht. Dat is makkelijk. Dan kan ik zo naar binnen. Dat kan ook namelijk. Heb je dat? En de andere manier is, dat is een klassieke, dat is heel klassiek. Andere manier is, hoe krijg ik mijn ramen dicht opdat die demon binnen zou komen? Hoe krijg ik mijn ramen dicht? Dan wel, hoe zet ik mijn deur open? Maar hoe zet ik mijn ramen dicht opdat die demon binnenkomt? Want een demon werd beschouwd als God, dan wel halfgod. Ik kwam immers met boodschappen, derg van de goden, enzovoort. Hoe doe je dat? Nou, je gebruikt verdovende middelen bijvoorbeeld. Ideaal, dat is klassiek, daar werd het altijd voor gebruikt. Om godsdienstige redenen, daar was het voor. Dan kon men daarna orakelen spreken, maar was dan van... Hoor je scheel bij te kijken, maar mijn opticien beweert dat ik niet scheel kan kijken. Maar goed. Nee, dat ik het altijd al doe, zo, maar goed. Dat ik ze niet zo kan krijgen. Nou goed, maar dat even terzijde. Maar omdat men zou kunnen orakelen, dan gaat men stemmen horen enzovoorts. En dan gaat men dingen zien. Omdat de controle wegvalt, daar zijn verdovende middelen voor. En zo trekt men de eigen luiken dicht. Praat maar met een junk. Nee, ik bedoel een hele echte junk. En duidelijk, een echte junk. Kan je mee praten, het helpt niks. Je bereikt die mensen ook nooit. Soms denk je van wel, maar nu later is het over. Ik bedoel, dat gaat langs elkaar heen. Dat heeft geen enkele uitwerking meer. Die mensen zijn onbereikbaar. Wat denkt u hoe dat komt? Sommigen zeggen, ja, dat zijn hersenbeschadigingen. Ja, dat kan ik ook wel uitvinden, zeg. Als het wetenschapper was, kon ik dat zelf wel bedenken. Maar wat denkt u hoe dat komt? Macht wordt overgenomen. Dat is definitief afgelopen. Hoe dat er technisch of biologisch uitziet, ja, dat interesseert me helemaal niks. Maar zo werkt het. En andere, vroeger in sommige culturen was dat zo, zijn we nu weer vergeten. Als ze die demonen zochten en zo, en dus de goden zochten, dan boorden ze een gaatje in hun hoofd. We hebben de uitdrukking eraan overgehouden. Iemand heeft een gaatje in zijn hoofd. Maar men deed het echt. En hoe heette die figuur? Die neemt... Wat? Weet ik niet. Maar goed. Maar dan hadden we in die provo-tijd waren er ook van die figuren die dat deden. En er was er één, die deed het bij zichzelf, hè? Ja, goed. Johan weet er alles van, dus... Ja. Een gaatje in zijn hoofd. En er zijn mensen, wie je namelijk niet zal noemen, daarvan beweert men dat ze zo briljant zijn en zo geïnspireerd, omdat ze een gaatje in hun hoofd hebben. Sommigen van nature, sommigen door een ongeluk. Gat in de schedel. Ja, is goed. Is echt waar. Gaatje in hun hoofd, dat kan ook. Wat deed men nog meer? Men diende zich, nee, dat hoort, valt in de categorie verdovende middelen. Hè. De slangen geeft toe om te kunnen luisteren enzovoort. Maar dit soort zaken, die werken dat in de hand. Het betekent namelijk dat men zelf de luiken dicht heeft. Oh, deze was ik nog vergeten. Dit is een heel belangrijke, ook in onze dagen. Dat is die, men hongert zichzelf gewoon uit. Dan verliest men namelijk ook de controle over zichzelf. De geestelijke controle. U weet wel. Je eet niet. Je drinkt weinig. En als je het al eet, dan kots je het daarna weer uit. Die uitdrukking. Hoe was dat? Contra-perist, anti-peristaltische beweging. Dat was een mooie uitdrukking, Bert van de Week. Ja, probeer hem te onthouden. Maar in ieder geval, opdat je maar geen voedsel zou krijgen. En waar het lichaam verzwakt, daar verzwakt de geest, het denken. En dus gaat de deur open, even, en de luiken dicht. En daarna wordt de macht overgenomen, en dan noemen wij het een ziekte, want iemand die zegt, ja, die kan niet anders, die leidt aan die ziekte en daarom eet hij niet. Ik vind het altijd belachelijk om zoiets een ziekte te noemen. Nou ja, je kan het een ziekte noemen, alle moderne maatstaven, maar het is demonie als u mij vraagt, hoor. Wend er maar aan. Het is demonie. Iemand die wil niet dat er wat binnenkomt. En als er wat binnenkomt, moet hij er weer uit. Zie? En het is bekend. Iemand die uithongert, gaat vanzelf hallucineren. Maar wat denkt u waar dat vandaan komt? Oh ja, dat zal wel bepaalde hersenactiviteiten zijn. En dan zeg je, ja, dat kan wel zijn, maar daar heb ik het niet over. Waar komt het vandaan? En wie trekt die luiken dicht? In dit geval dus de mond dicht als het ware, hè? Zodat er geen voedsel meer binnenkomt. En dan vertelt men het verhaal van jonge meisjes die mager willen blijven, vooral die dik willen worden, dus niet eten. En daarna wordt het een kramp. En een neurose heet het dan, hè? Maar gelooft u mij, ik denk dat het demonie is. Mens wordt afgesloten en wordt meteen in bezit genomen door een demon. Dat kan wel veranderen. Maar dan moet er toch wat hardhandig ingegrepen worden, dikwijls. Nou goed, denk er maar eens een poosje over na, hoe dat precies zit. Maar waar het me om gaat, is dat, het is hoogste tijd alweer, hè. Waar het me om gaat, is dat deze demonen hun oorsprong hebben in die oude wereld. Ze zijn hun macht kwijtgeraakt en zoeken hun macht, hun hoogmoed, te bevredigen in deze tegenwoordige wereld, bij voorkeur door een lichaam, want dat doen ze, een lichaam te bezetten, bij voorkeur van een mens. Want ja, het is toevallig wel zo, de mens is het hoogste in rangorde levende wezen hier op aarde. Hij is van dezelfde aard als de demon. Tussen haakjes, demon komt van dao in het Grieks, en dat wordt vertaald met kennend. Of intelligent, als je een plechtig woord wil hebben. Demonen worden geacht te weten. En dat komt omdat ze van heel ver terug zijn, enzovoorts. En onze kennis van die oude wereld is in hoge mate afkomstig van die demonen. Zegt u meteen, dan is hij onbetrouwbaar. Zeg ik, ja, dat is ook zo. Daarom moet je kun je maar het beste bij de Bijbel blijven. Zeggen, die oude wereld was een zondige wereld. En die demonen bevinden zich in een positie van oordeel. En een definitieve oordeel, namelijk einde, komt in de toekomst alsnog. Want ze zullen in de toekomst alsnog geoordeeld worden. Maar inmiddels bepalen zij in hoge mate de gang van zaken in de wereld. Want mocht u nou zeggen, nou bij ons westerlingen en in ons christelijke westen, daar vind je die demonen niet zoveel. Dan moet ik u waarschuwen en zeggen, nou ik denk dat heel anders is. Dat ze er veel zijn, dat u ze niet vindt, komt waarschijnlijk omdat u ze niet kent. En u kunt het eigenlijk maar beter zo houden vervolgens, denk ik dan wel eens. In de praktijk althans. Maar voor de rest van de wereld, daar is demonie hoogst gebruikelijk. Ik ben in landen geweest waar men gewoon begon te vertellen over de verschijningen zoals van van demonen die ineens op de rand van het bed zitten enzovoort. En gekke dingen die er gebeuren in het dorp of in het huis of enzovoort. En dat vindt men daar heel gewoon. Als je zulke dingen in Nederland vertelt, en in Nederland gebeuren ze ook, kan ik u verzekeren. Maar als je dingen in Nederland vertelt, halen ze de schouders op van zou dat nou... Hè? Zo, zeker oud-Keltisch bloed in de aderen. Zal dan wel, in Ierland vooruit. Maar bij ons toch niet, maar bij ons wel degelijk. Maar men is er altijd verbaasd over. Maar in de grootste delen van de wereld is men er absoluut niet verbaasd over. Leeft men er alle dag mee. Met dit soort activiteiten. Mensen die zich door demonen laten gebruiken. En ook iets meer abstracter. Demonen die zelfstandig opereren. En daarbij gebruik maken van de energie, de kracht van de mens. Want dat gebeurt ook, hè. De mens raakt in trance of slaapt of weet ik veel. Maar op een, hoe het werkt weet ik niet. Maar de energie van die mens wordt inderdaad gebruikt voor andere doeleinden. Voor verschijningen enzovoorts. Maar begrijpt u me goed... In het algemeen is bekend dat demonen van zichzelf helemaal niks kunnen. Als niet iemand meewerkt, als er geen levend, stoffelijk, levend organisme is dat meewerkt, kunnen ze niks. En daarom van oudsher hebben mensen zich gewijd aan en opengezet voor de demonen enzovoort, en spreken dan over de goden. En dat is wat ik nog had moeten zeggen. Want ik praktiseer mijn suf. Wat moet ik nog zeggen? Anders moet ik er straks op terugkomen. En dat doe ik liever niet. Wat moet ik er nog van zeggen? 1 Korinthe 8. Wij weten dat een afgod niets is. Vers 4. 1 Korinthe 8, vers 4. Aangaande want eten de dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En niets is waarschijnlijk niet de goede vertaling. Het had gewoon niet moeten zijn. Dat een afgod niet is. To be or not to be. En dit is not to be. Een afgod bestaat niet. Dat een afgod niet is. Dat er geen afgoden zijn. En omdat er namelijk geen ander god is dan die ene. Staat er. En dan het volgende vers. Want hoewel er ook zijn die afgoden of die goden genoemd worden... Er zijn geen afgoden, want er is maar één God. Maar er zijn er wel die zo genoemd worden. Ten onrechte dus. Hoewel er ook zijn die goden genoemd worden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. Mij suggereert het dat Paulus ook niet wist waar ze precies dan waren en hoe die positie is. Maar op aarde in elk geval... Maar zegt hij, maakt niet uit, wij hebben maar één God, wij kennen maar één God en al die anderen noemen we geen goden, ze zijn het namelijk niet. Dat ze niet tenminste door anderen als goden beschouwd worden, ja, dat moeten anderen dan maar weten. Hij zegt, zo is het, hè, over het eten de dingen die de afgoden geofferd zijn, afgoden. Heb je, hè? Nou goed, maar hij zegt, zijn geen goden. Dan sla ik één bladzijde om, dan ben ik in 1 Korinthe 10... Want het verhaal gaat hier heel langzaam, want die Korintiërs waren ook hardleers, daar kon je ook goed langs heen praten. En die hadden een gewoonte des afgods tot nog toe, dus die hadden iets met demonen. Dat is de verklaring waarom ze zo vleeselijk en aardsgezind waren. En niet wilden luisteren voor de praktijk van hun leven naar het woord Gods. Maar goed, 1 Korinthe 10. Wat zeg ik dan, vers 19, dat een afgods iets is... Of dat het afgoden offer iets is. Vers 20. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen offeren. En niet aan God. Heb je dit? Er staat duivelen, maar ik zei al. Zeker als het woord het meervoud tegenkomt, geldt het als vertaling van demonen. Met andere woorden, de afgoden die er zijn, degene die tot als goden beschouwd worden in de wereld, degene die zich laten aanroepen, degene die wonderen doen in de wereld, die soms ook voor althans gedeeltelijke verschijningen, voor manifestaties zorgen, nooit voor complete verschijningen van mensen, dat zijn engelen. Maar voor gedeeltelijke manifestaties, men ziet onderdelen van iets, dus meestal van een mens enzovoort, dat zijn demonen die dat doen. Heb je die? Dat zijn de afgoden. Maar in de praktijk zijn het de demonen met wie men geen gemeenschap zou hebben. Zij zijn degene die de mens in het algemeen, verleiden. En als u zegt, nou, als de Satan dan de wereld regeert, hoe doet hij dat dan? Nou zo, personeel genoeg. Dom personeel, naïef personeel. Natuurlijk, anders waren ze nooit zo hoogmoedig geweest. Maar de mens is nu eenmaal ook dom en naïef, want hoogmoedig. Dus het klikt heel goed. En zodra een mens maar denkt van dit onttrekt zich aan de wetenschap. Dit is slecht te controleren, maar ik maak het toch duidelijk mee. Ik zie het en ik hoor het. Dan verbeeldt hij zich heel wat. Dan is hij meteen een boodschapper der goden. Vandaar het altijd populair geweest is te zeggen, volgens dienstige leiders, de Heer heeft mij geopenbaard, of een engel is mij verschenen, of ik krijg ineens profetie. Ja, je hebt ook die van, ik geloof dat ik een profetie krijg, maar dat is een andere. Maar goed, u weet wel, men beroept zich daar graag op. Maar ik denk dat het meestal gelogen is. En als het niet gelogen is, had men van doen. Hetzij met een engel, dat wil zeggen een gevallen engel per definitie. Hetzij, en dat komt het meest voor, gewoon met demonen. Je kan wel een visioen krijgen. Maar wie zegt dat een visioen per definitie van God komt? Wij weten het wel beter. He? Het zijn demonen die je wil laten zien. Die je zogenaamd helder laten zien. Ik heb nooit begrepen hoe het kijken in de mist helderziendheid kan heten. Of hoe het staren in een glazen bol waarin je niks kan onderscheiden. Dat het ook al helderziendheid heet. Hè? Maar het zijn middelen om te. Ik heb zelfs iemand gehad die keek in een theekopje. 'S morgens vroeg, stond vroeg op 's morgens. Die had ook niks trouwens, de mens. En keek, zat dus morgens in een kopje theekopje te kijken. En dan kreeg ze visioenen, hallucinaties zeg maar. En op grond daarvan zei ze, nee, maar ik heb ook de Heilige Geest ontvangen. Want ik kijk 's morgens in een theekopje. En, nou goed, laat maar zitten. Dat is de reinste demonie. Het is de uitwerking van de macht van die oude wil, vergis u niet. Inspiratie, begeestering komt in hoge mate niet van God, hoewel men dat graag wil vertellen, maar het komt van die geesten, boze geesten, die niks positiefs, niks zinnigs te vertellen hebben. Het gaat er alleen maar om dat ze je afleiden van de waarheid. Dat is alles. Daarom is het vaak zo onzinnig. Daarom leidt het tot niks. Ook de studie van die dingen werkelijk leidt tot niks. Demonen hebben niet werkelijk wat te zeggen. Ze houden je alleen bezig. Ze praten wartaal en ze schrijven dikke boeken via allerlei media om je tijd en je leven te ontroven, om je bezig te houden en je alleen maar nieuwe vragen bij te brengen. Begrijp je wel? Maar aan de andere kant, wanneer wij komen tot de waarheid, we de Heer aanroepen, Hij is degene die de ogen weer open doet, de luiken openzet, de oren opent, de mond ook opent trouwens. Kortom, Hij is degene die demonen uitwerpt. En niet via de weg van de wonderen zoals we ze in de Bijbel tegenkomen zozeer, maar langs de algemene route. Je roept de naam van de Heer aan, je doet het serieus, je geeft je leven aan Hem. Serieus! Met volle overgave en liefst in het bewustzijn van wat ik u dus straks gezegd heb. Je moet het actief doen, actief aan overgeven, anders helpt het nog niks. En je bent direct van je demonen af. Ben serieus. Nou goed. Ik moet het daarbij laten, met deze woorden, dat wij de overwinning hebben, ook in dit geval uiteraard, in Christus. Daarom niks om bang over te zijn. Ik heb u misschien wat schrik aangejaagd, maar zie op de Heer en de demonen, de duivelen, zullen vliegen.